Hey, en wat te gek dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van de Hervormde Kerk in Zegveld. En vandaag gaan we het over een thema hebben waar ik zelf ook weer heel enthousiast voor ben. Dat zeg ik bij elke aflevering tot nu toe, maar het is ook echt zo. We gaan het namelijk hebben over christen zijn op je werk en in je omgeving. Ik denk dat dit een super praktisch onderwerp is waar we allemaal wel tegenaan lopen, ervaringen mee hebben. En we willen het eigenlijk vandaag eens hebben van, hey, hoe navigeer je daarin als christen? En dat ga ik doen met Leen. Leen, super tof dat je hierbij wil zijn, dat je dit ook vandaag je ervaringen daarin wil delen. Allereerst even een vraag van, wat voor een rol heeft het geloof gespeeld in jouw leven? Hoe zag dat er altijd uit?
Nou, het heel eenvoudig beantwoord. Het geloof heeft een ontzettende grote rol in mijn leven gespeeld. Misschien moet ik ook zeggen, ook het ongeloof. Ik kom uit een zeer behoudend, je zou kunnen zeggen, bevindelijk gezin. Wij waren van de gereformeerde gemeente. Weliswaar niet in de Bijbel belt, maar in de Zaansteek. Dat maakt het natuurlijk wel ietsje anders. Maar dat geeft ook dat je daarin toch wel een meer geïsoleerde positie hebt. Wat ik erover wil zeggen is dat in mijn jeugd vooral de angst een hele rol gespeeld heeft. Een hele grote rol. Ik was altijd bang voor het oordeel dat Jezus terug zou komen. En als de lucht bijvoorbeeld een beetje oranje kleurde, dacht ik, oh nee, en dat gaat gebeuren. En ik ben niet bekeerd en dan gaat het mis. En dat leidde tot best wel grote angstcomplexen. En dat is ook wel heel sterk geworden ook. En dat is tekenend voor de eerste periode in mijn leven. Ik heb ook een periode gehad dat ik me erg afgezet heb tegen alles. Wat godsdienst rook als het ware. Want ik weet wel, als puber, dan was je een uitzondering. Mijn ouders, we liepen naar de kerk, want dat hoorde. Je ging niet op de fiets of je ging ook niet met de auto. En dan kwam ik, mijn moeder was een hele statige vrouw. Zag er heel charmant uit, maar gewoon met een hoed op, hoge hakken. En mijn vader die liep er dan naast. En wij liepen daar op flinke afstand van, want wij wilden eigenlijk daar niet bij horen. Want je zag natuurlijk dat we naar de kerk gingen, dat ging bijna niemand.
De kinderen van je school ook, bedoel je die? Of je schoolklasse?
Nee, dat je die jongens van de school zag. Of jongens uit de buurt die je natuurlijk goed kende. En die gingen dan de andere kant op, naar het voetbalveld. En wij liepen dan naar de kerk. Ja. En dat was heel lastig. Dat vond ik heel lastig. En op een gegeven moment ook, ik speelde waterpolo. Want wij mochten niet naar een voetbalclub. Mm-hmm. Maar mochten wel zwemmen mochten we wel. Mm-hmm. En dat is dan wat ruimer opgevat. En uiteindelijk ben ik dan in het waterpolo terechtgekomen. Ja. En dan word je daar beter in. En dan ga je ook hogerop spelen. En dan komt de zondag natuurlijk in het geding. En dat mag dan niet. En dan ben je weer een uitzondering. Ja. En dat heeft een effect gehad op mijn leven. Dat ik daardoor ook me afgezet heb. En uiteindelijk heb ik ook richting gekozen. Ik ben ook gaan varen. Ik heb scheepswerkkunde gestudeerd. Met het oog op, ik ga de grote vaart op.
Ja.
En ik ga daar andere dingen doen.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan. En toen was het geloof eigenlijk, ik deed er niks aan. Ik verborg het ook eigenlijk.
Stond even echt op een laag pitje, om het zo even te zeggen.
Ja, en ik weet al van mijn middelbare schooltijd dat ik ook bijvoorbeeld bidden voor mijn eten, dat deed ik niet. Want dan zouden ze kunnen zien dat ik christelijk was. En dat wilde je helemaal niet. Maar dat gaf aan de andere kant ook weer een soort huichelachtig gevoel.
Het zat ook niet lekker op dat moment.
Nee, dat zat helemaal niet lekker. En dat gaf ook weer een soort wroeging. Hè? Het geweten ging dan spelen. En dan werd die angst nog weer groter. Hè? Ik doe eigenlijk dingen waardoor ik help mee om verloren te gaan, zeg maar.
Ja, en hoe heb je daar dan mee om leren gaan? Wanneer is daar een keerpunt in gekomen?
Dat is wel heel bijzonder geweest. Ik was een ruim een jaar was ik weg geweest op het Verre Oosten.
Ook op de scheepsvaart?
Met het schip waar ik op zat. En toen kwam ik na een jaar thuis en toen had een vriend van mij, een neef, die had een reis georganiseerd. Die had mij geboekt voor een reis met van de kerk waar we van waren, mm-hmm. van de gemeente, van de jeugd. En nou ja, dat was natuurlijk voor mij iets van jongen,
moet ik daarmee?
Dus ik kwam van dat schip af en nou, gelijk 2 dagen later naar Oostenrijk. Ja, en daar heb ik Mieke ontmoet, waar ik mee getrouwd ben. En ja, dat was eerst een beetje eigenaardige ontmoeting in de zin dat ze mij heel... Mieke was altijd een heel gelovig iemand. En
heel standvastig.
Ja, dat was natuurlijk voor haar iets heel moeilijks. Dat vond ze ook... ze vond mij ook heel onverschillig en niet passen wat dat betreft. Maar uiteindelijk zijn we het getrouwd. En ik denk eigenlijk... Dat ook Gods weg geweest is, dat het heeft zo moeten zijn. En toen ben ik ook gewoon weer in het spoor meegegaan, als het ware. En,
wat mooi dat Mieke daarin eigenlijk een hele grote rol dus heeft gespeeld.
Eigenlijk wel, ja, dat moet ik wel zeggen, dat is zo. En op een gegeven moment heb ik ook alles gedaan. Ik heb zelfs belijdenis gedaan, maar ja, achteraf denk ik van ja, het was een vars. Ik had het natuurlijk helemaal niet moeten doen, want ik geloofde helemaal niet echt.
Mm-hmm.
En achteraf was dat wel belastend. Tenminste, na de verandering die kwam.
Yeah.
Dus ik ben gewoon meegegaan en ik vond het vreselijk. Wij waren in Kapel in de IJssel, zijn we eerst gewoond. En dan zei ik, man, zijn mensen, wat een vreselijke dominee is dit. Ik kon het ook niet hebben allemaal. En maar op een gegeven moment is daar in die zin verandering gekomen dat God mij van de angst afgeholpen heeft. Ik heb op een gegeven moment een hele ervaring gehad, het nachtmerries ook. En dat ging niet over. En toen heb ik gewoon tot God gebeden. Van, God, als u me hier van afhelpt, dan zal ik u dienen. Dan zal ik stoppen met ongeloof, dan word ik gewoon gelovig.
Ja.
En dan ga ik er ook naar leven. Nou, dat is gebeurd.
Ja, wat mooi. Dus eigenlijk al die gedachten. En dat kan dan soms ook wel herkenbaar zijn. Dat je even afzet of denkt van, hé, dit past me niet. Of ik denk dat we dat tegenwoordig ook wel ervaren. Van ja, maar ik vind dit liedje niet leuk. Of ik voel dit niet helemaal. En daar moet je toch in navigeren. En op een gegeven moment zie je dat als je echt een persoonlijke relatie dus met God krijgt, dat daar dan een soort verzachting in komt. Of hoe zou je dat omschrijven?
Ja, nou, ik denk dat er ook weer fases in dat geloofleven zijn. Ik heb eerst na die veranderingen, zeg maar, toch wel krampachtig geleefd. Ik probeerde het heel goed te doen allemaal. Ook in de pas te lopen en ook precies de dingen te doen die van je verwacht werden. Maar ik heb ook gemerkt dat dat helemaal niet helpt. En dat mensen dat ook helemaal niet eigenlijk op waarde schat. Als je niet... zeg maar echt zo bent, ja, dan is het, dan hoor je er toch niet bij.
Mensen voelen dat niet authentiek is.
Dat denk ik.
Ja. Hey, en we gaan natuurlijk ook even over je werkleven. Dus hebben we een beetje een idee. Dat begon natuurlijk al. Maar we hebben eerst de intro en dat schept natuurlijk wel even een context van, hey, waar kwam je vandaan? Hè? Heel veel ervaring dus gehad en juist misschien ook daarin heel goed. Daar zullen we later wel op komen. Dat je de kant begrijpt van mensen op jouw werk die misschien niet geloven of dat niet snappen, dat je daarin ook weer misschien goed juist in kan verplaatsen. Maar allereerst, voordat we het over je werk gaan hebben, wat voor soort werkomgeving zit je?
Ik werk al heel lang bij een bedrijf in vacuümtechnologie. Een heel technisch georiënteerd bedrijf. En ik heb daar heel veel dingen gedaan. Ik ben op een gegeven moment ook directeur van de Nederlandse vestiging geworden. En ook van andere vestigingen, van België, noem maar op. En heb uiteindelijk ook een internationale job erin gekregen. Ik ben voor Azië verantwoordelijk geweest. En op dit moment ben ik verantwoordelijk voor alle high-tech activiteiten bij de firma waarvoor ik werk. En dat is erg een global job, zoals ze dat noemen. En ik heb daar... het is een bedrijf van 4000 mensen. En er is natuurlijk heel wat los.
En veel culturen ook, want hoe denken zij daar over het christendom?
Ja, er zijn Boes is een bedrijf, ik noem nu toch de naam, merk ik. Mag geloof ik niet, hè? Of wel?
Mag in deze wel, want dit is niet commercieel.
En is een bedrijf met iets van 50 landenvestigingen, erg lokaal georganiseerd. En die 50 landen, dat is, ja, die hebben allemaal hun eigen cultuur natuurlijk. Dat varieert van een moslimcultuur tot hindoe-cultuur, mm-hmm. Alles. Japans, voor de oude verering. Mm-hmm. Je kunt het zo gek niet noemen of het is, ja. Het is daar. Ja.
Dus juist eigenlijk alles komt daar samen?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is heel bijzonder. En dat levert ook wel eens hele goede gesprekken op. Soms is dat ook lastig. Heel veel culturen staan ook niet zo open voor een directe confrontatie, moet ik zeggen. Dat vinden. Vooral Aziaten zijn er natuurlijk heel gesloten over hoe ze over dat soort dingen denken. Maar ik heb ook wel hele confronterende gesprekken gehad. Het meest confronterende gesprek wat ik me herinner is met de manager van de vestiging uit Turkije. En dat is een moslim.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment zaten we na een vergadering nog wat te drinken. Hij natuurlijk een niet-alcoholisch drankje, mm-hmm. En ik een biertje of een wijntje, dat weet ik niet meer. En toen ging het over religie en over hoe je dat ervaart.
Mm-hmm.
En toen ging het gesprek eigenlijk over van, ja, hoe is dat nou met een moslim, hè? Heeft een moslim nou geloofszekerheid? Ik bedoel, dat vroeg ik hem, van als je nou gaat sterven, ik bedoel, waar kom je dan terecht?
Mm-hmm.
Hij zei, ja, dat hangt er vanaf. Hij zei, je hebt natuurlijk Allah, die mm-hmm. heeft als het ware een weegschaal in zijn hand.
Mm-hmm.
En die weegt aan de ene kant weegt hij mijn goed dingen en aan de andere kant mijn slechte dingen. En op het moment dat ik sterf, als die weegschaal naar de slechte kant mm-hmm. doorzakt, ja, dan ga ik naar de hel. En als die naar de goede kant doorgaat, ga ik naar de hemel toe.
Mm-hmm.
Dus je hebt nooit zekerheid. Nee, dat kan je nooit van tevoren weten. Je kan natuurlijk erg goed je best doen. Behalve als je martelaarschap hebt natuurlijk. Ja. Dan ben je automatisch natuurlijk safe, ja. Zeg maar. En toen zei ik, joh, dat lijkt me toch wel heel lastig. Dat is het, ja, maar hij zegt, en hoe zit het dan met jou? Heb jij zekerheid dan? En dat was een confronterende vraag, moet ik je zeggen. Want het is al heel lang geleden. En ik had eigenlijk altijd moeite om dat uit te spreken. Toen dacht ik, tjoh. Dan kan ik natuurlijk, als ik zeg, ik weet het niet.
Nu krijg je, ja.
Dat is natuurlijk, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dus ik zei heel dapper, ja, natuurlijk heb je zekerheid. Ik ga naar de hemel, want ik ben gered door het bloed van de Heer Jezus.
Ja.
En dat was voor mij de eerste keer dat ik eigenlijk zoiets echt ook zei. En dat was heel bijzonder. En hij vond dat ook wel iets aparts, moet ik zeggen.
Dat die zekerheid er zo was.
Ja, dat vond hij een heel iets wat niet paste, zeg maar.
Ja, dus ja. Hij moest daar inderdaad helemaal, was voor hem helemaal nieuw van, oh, het was wel een gesprek waar jullie elkaar eigenlijk aan het denken zetten van, ik vind dat ook heel interessant hoor, om inderdaad daar eens te kijken van, hey, wat is een ander geloof? En juist ook als je vragen terugkrijgt, dat is soms ook waarom ik zo'n gesprek wel eens spannend vind om aan te gaan. Want je weet, ik krijg natuurlijk ook vragen.
Ja.
En ik heb daar best een tijdje mee gewacht. Ik ben zelf in het ondernemerschap, kom ik ook veel ondernemers tegen. Heel veel ondernemers die zijn tegenwoordig ook bezig met meer het universum. Dus even een korte introductie, dan weten jullie waar ik het over heb. Die geloven dat jij dat alles energie is. Dus net als dat, hè. Je hebt wifi, er zijn overal straling in de lucht. En zo heb je ook energie wat een bepaalde frequentie heeft. En als jij heel positief denkt, heel positief bent, dan gaat dat naar het universum. En het universum zorgt dan dat jij door die positieve energie weer goede dingen terugkrijgt in je leven. Nou, dat noemen ze manifesteren. Het klinkt misschien heel gek voor ons even, maar het is op zich best wel een principe waar mensen ook heel erg vanuit rust leven. Want hey, er is iemand die voor iets voor mij zorgt. Er is, als ik gewoon positief denk, ik hoef geen druk te hebben, ik hoef geen stress te hebben, want hè. Maar toch zit daar dus ook inderdaad gelijk, ontdekte ik op een gegeven moment, want ik zag daar heel veel mensen over vertellen op een gegeven moment. En ik denk, hè, wat betekent het mijn geloof dan? Want ineens zag ik ook mensen die ook super En vroeger was, wat jij ook zei, spiritualiteit was toen iets heel geks als je in iets bovennatuurlijks gelooft. Dat was, in mijn idee was dat vroeger nog ja, echt ja, gek dat, je, dat, er, dat jij denkt dat er een God is. Terwijl nu merk ik dat het heel normaal is en bijna iedereen een soort van spirituele ja, reis heeft, zoals ze dat noemen.
Ja.
En ik merk dus heel erg in die gesprekken dat, nou ja, dat dat dan ook inderdaad wel lastig is. Want dan moet je ineens weten, zij zijn ook heel zeker en jij bent ook heel zeker. En tenminste, je wil dan ook wel zeker zijn, zeg maar, wat jij net ook aangaf.
Ja, ja ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat je kunt met heel veel mensen over geloof praten. En tegenwoordig gaat dat veel makkelijker, omdat je, wat je zegt, de religie een rol speelt, hè, in wat dan ook. Ik denk dat als je kijkt naar de jaren 70 bijvoorbeeld, was dat helemaal niet zo. Dan had je meer van, ja, dat is als je een beetje intelligent bent, dan weet je dat het niet klopt.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje achterhaald. En ja, je bent ook een beetje achtergebleven als je wel gelooft. Een mooi voorbeeld daarvan is, wat ik zelf ook meegemaakt heb, dat ik in een soort opleidingsverband zat. En er waren allemaal mensen, universitair geschoolde mensen die daar aan deelnamen. En nou, dat ging heel goed. We hadden ook hele goede contacten. Mm-hmm. Ik zat ook in een werkgroep. En op een gegeven moment zei een van die mensen waar ik heel goed mee omging, en wat ook een hele plezierige persoonlijkheid was, die zei van, joh, jij bent christen. Ik dacht toch dat je altijd heel normaal was.
Oh.
En dat illustreert het eventjes. Ja. Hij bedoelde dat op het moment niet kwetsend,
maar meer van...
Ja, maar wij hebben toch een normaal contact en je kunt normaal nadenken en je begrijpt de dingen. En nu opeens ga je zoiets
iets zeggen
wat,
waar
iedereen begrijpt dat het niet kan.
Ja.
En ik denk dat dat veel minder het geval is. Ja. Dat je nu veel meer met een gesprek zit met het punt van ja, je kunt heel veel over geloof praten. Dat waarderen mensen ook. Dan zeggen ze, nou, goed zeg, dat je gelooft, dat is fijn. Je hebt er ook houvast aan, hè? Ja, natuurlijk.
Ja, het is ook heel fijn dat mensen nu daar gesprekken over willen aangaan. En juist heel mooi kunnen zeggen, dat krijg ik ook in die gesprekken. Oh, wat tof en echt oprecht geïnteresseerd zijn in hè, hoe jij het beleeft.
Ja. Ja. Maar ja, als je dan op het punt komt, en ik denk dat punt onvermijdelijk is in gesprekken. Mm-hmm. Tenminste, voor mij is dat wel een uitgangspunt. Mm-hmm. Als je dus zegt van, ja, maar wacht even. De weg naar God toe loopt via Jezus Christus.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de enige weg waarop je behouden, waarop je gered kunt worden. Dus dan zeggen ze, ja, maar wacht even. Jij wilt toch niet zeggen dat mijn geloof minder is dan het jouwe? Ben je nou helemaal? En dan roept dat ook gevoelens van kwaadheid zelfs op.
Ja.
En ook van verontwaardiging, van, hoe kun je het in je hersens halen dat jij weet hoe het moet en hoe het moet gaan? En dat is denk ik een heel moeilijk punt.
Ja.
Want dan kom je op het punt van, ja, hoe weet je dat nou zelf? Hè?
Ja.
Want dat is natuurlijk een hele moeilijke kwestie. Wij geloven dat. Hè? We hebben een gesprekje gehad. Jij bent een gelovig iemand, ik ook. En dan zeg je, ja, nee, tuurlijk, dat is zo. Maar is het wel waar dan? En hoe weet je dan dat die Bijbel wel waar is?
Ja.
En nou ja, er zijn zoveel vragen te bedenken.
Ja.
En ik denk dat punt ook alleen maar uitgelegd kan worden. En dat moet je dan ook doen. Van ja, op een gegeven moment is het geloof. Het is geen wetenschap. Je gelooft het. En hoe kun je het geloven? Dat komt doordat God dat zelf in mij geeft. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. Maar ja, dat is heel lastig. Om dat in een niet-christelijke omgeving te uiten en het gesprek erover. Ik heb de ervaring dat dan het gesprek heel vaak doodloopt.
Ja, nee, dat is dus precies wat ik heb, want mijn gesprekken zijn heel interessant. En ik probeer dan ook zeker, of dat ben ik ook oprecht nu, oprecht geïnteresseerd in hoe dat er voor hun uitziet. En ik denk dat dat ook heel gezond is om niet, want dat was mijn eerste houding, van oeh, daar moet ik mee oppassen. Nee, kijk uit wat. Terwijl ik nu er gewoon in ga, ik heb toen ook een gesprek gehad met de pastor van Hillsong daarover. Dat is de klok. Gaat die 11 keer?
Als het goed is wel.
Nou, dan ga ik ondertussen wel door. ik had met hem een gesprek over dat ik zei van, hey, ik ervaar daar strijd in. Want ik ga heel snel denken vanuit, als ik dat gesprek aan ga, vanuit dat is goed en dat is fout. Of kan dit wel of kan dit niet. Ja. Terwijl ik dat echt niet wilde. Want ik voel dan alles, hey, dit is niet hoe ik een licht wil schijnen, om het zo even te zeggen. Het zat mij ook niet lekker. En ik denk, hey, ik heb daar onderwijs in nodig. Hoe zeg je dat? Ik heb daar meer kennis of iets over nodig. Of ik moet daar iets sterker als christen in kunnen. Ik mag daar nog wat in leren. Zo voelde het voor mij. En hij illustreerde dan ook van, hey, zij zijn ook op een reis. En gaan die reis ook soort van met hun gelijk aan, met gedeelde interesse van, oh, hoe doe jij dat dan? En hij zegt, op een gegeven moment zullen ze op een punt komen, of niet, of wel, dat ze misschien bij jou op een gegeven moment iets zien van, hey, maar zij heeft dit en dit en dit wel. Of door hoe je leeft, de keuze die je maakt, of de houding, of een bepaalde rust die je hebt, of iets wat je uitstraalt. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, hey, maar jij vertelde toen daarover. Kun je me er nog iets meer over vertellen? En dat het uiteindelijk niet gaat om die strijd van wie heeft gelijk en in dat discussiepunt komen. Maar dat iemand, dat God eigenlijk zelf in iemand mag gaan werken, of naar diegene toe mag komen. En van daaruit.
Je hebt helemaal gelijk. Wat ik altijd probeer, is om voor mensen te bidden.
Ja.
Ik heb het jaren geleden al, heeft iemand mij dat voorgehouden. Van eigenlijk moet je voor iedereen die je tegenkomt, moet je eigenlijk zeg maar een woordje naar God toe hebben. En dat is natuurlijk lastig, hè? Vooral als je in de stad loopt en je ziet honderden mensen.
Ben je helemaal overspannen.
Maar ik merk ook wel eens dat je gewoon dat God je erbij bepaalt. Hè? En dan denk ik van, ja, misschien is dit wel de enige keer in het leven van die persoon dat er voor hem gebeden wordt. En
ja.
Dat is, ik probeer dat wel te doen. En soms wordt het ook op je, om het een beetje ouderwets te zeggen, op je hart gebonden. Hè? Dat je voelt van, nou, ik moet gewoon voor die persoon gaan bidden. En ik denk ook dat wij niet te veel moeten nadenken wat het uit gaat werken.
Nee.
Wij zijn alleen maar geroepen om het zaad te zaaien.
Ja.
En niet om te oogsten. En dat is soms frustrerend, omdat je graag resultaat wilt zien. Hè?
Maar je hoeft niet te overtuigen.
Nee. En ook dat overtuigen hoeft ook niet meer.
Nee.
Je moet gewoon vertellen wat je zelf daarmee ervaart en wat je gelooft. En dat kun je delen. Maar meer dan dat kun je niet doen.
Nee.
En wat ik zeg, je kunt wel voor mensen bidden.
Ja.
En ik denk dat gebed ook ontzettend belangrijk is. En dat, dat we daar ook wel eens te krap over denken.
Ja.
Dat mensen, dat, ja, weet je, het heeft niet zoveel zin.
Ja.
En dat is iets wat ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik merk dat dat gewoon nodig is.
Ja. En wat ik ook inderdaad, dat wil ik ook nog toevoegen, uit dat gesprek toen haalde. Hij zei, want die pastor kwam zelf ook vanuit een, hij was zelf eerst met dat spirituele begonnen. Hij is zelf ook niet christelijk opgevoed.
Ja.
Maar hij zegt, op een gegeven moment kwam ik juist alles wat ik nu in persoonlijke ontwikkelingsboeken tegenkom, las ik op een gegeven moment letterlijk in de Bijbel.
Ja.
Toen dacht ik, hé, maar de Bijbel was er al veel. Dat was zijn beginpunt vanuit van, oh hé, daar zit al degelijk wat. Maar hij zei ook tegen mij van, juist waar wij net ook over hadden, niet proberen te overtuigen of hè, daarin die discussie, laten we het zo even noemen, te voelen.
Ja.
Hij zei, heel veel niet-christenen hebben juist de ervaring met christenen dat ze veroordeeld worden. Dat er veroordeling is, dat er geen fijne sfeer eigenlijk.
Ja.
Dat zij geen fijn gevoel hebben als iemand die christen is hebben gesproken. En hij zei, het is juist heel mooi. Hè, want wij ervaren wel dat daar heel veel vrijheid in is, acceptatie. En als je dat kunt laten zien, is dat al een heel mooi iets. Dus dat was voor mij toen ook, veranderde focus in, hey, wat is goed, fout? Gewoon in van, hey, gewoon een gesprek samen hebben.
Ja.
En die band hebben samen. En van daaruit.
Ja, klopt. Ik denk ook dat het belangrijk is, maar ook in je werkomgeving, dat je voor alles een goede relatie met iemand moet opbouwen. Je kunt pas eigenlijk een goed gesprek met iemand hebben als de relatie er is.
Ja.
En ik heb zelf nog een ervaring. Ik heb natuurlijk in heel veel leidinggevende posities gefunctioneerd. En waar ik voor moest oppassen, is dat je je leidinggevende positie, dus je status als het ware, niet misbruikt. In de zin dat mensen zeggen, nou ja, hij is mijn baas, dus ik luister wel naar hem. Weet je? En dat is lastig, dat moet je niet doen. Je moet dus niet vanuit de, van als iemand zeg maar een houding heeft, oké, ik moet even aanhoren wat hij zegt. Dat is iets wat helemaal niet werkt. En even terugkomend op Hoe uit je nou dat je christen bent? Ik denk wat je zei in het begin, dat het ook gedrag is. Hoewel ik heel eerlijk moet zeggen dat ik dan heel beschaamd uitkom bij mezelf. Ik merk ook wel eens van... ik ben soms heel spontaan reagerend. En ook ik kan heel, boos worden over... Ik kan niet tegen onrecht bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dan de dingen zeg maar niet zo leuk zegt of echt boos wordt, ja, dan denk je achteraf, ja, dit was natuurlijk niet zo als een christen had moeten zijn. En dan moet je wel de dapperheid hebben, denk ik, om dat ook te zeggen.
Ja.
En dat is ook wel heel lastig, maar ik denk wel dat het nodig is.
Ja, en dat is ook. Er is niks mis mee met boos worden. Want dat is ook, hè, dat is het ook, daar had ik het met Rianne ook over. We leven in een gebroken wereld. Hè. Het had het ook over huwelijken. We hebben nou eenmaal te dealen met dat we mens zijn. En dat mag er ook zijn, maar wel... Hè, het gesprek vervolgens aangaan en kunnen zeggen van... hé, maar joh, dit zit me niet lekker. Eigenlijk voel ik me er helemaal niet lekker bij.
Ja.
Ik wil me toch even verontschuldigen, ook al is het achteraf. Maar wel weer die verbinding opzoeken. Ja. Ik denk dat het uitgangspunt mag zijn ook van... het vertrekpunt en het startpunt weer mag zijn, om het
precies,
zo te zeggen.
Precies. Ja, dat is zo. Het is met vallen en opstaan.
Ja.
Je hebt mij gevraagd voor dit gesprek en... toen heb ik spontaan ja gezegd. Want ik probeer altijd...
Gelukkig.
Ik probeer altijd... als mensen mij iets vragen, probeer ik altijd ja te zeggen. Dat is soms goed, maar soms ook niet, achteraf.
Ja.
Maar ik vroeg me wel af, ja, ben ik de juiste persoon om hier iets over te vertellen? Ja. Want ik voel me niet... In mijn gedrag voel ik mij niet altijd een goede christen. Dat wil ik eerlijk zeggen.
Mm-hmm.
Dat is... Dus dat kan stukken beter. En aan de andere kant, ja, we leren ook van de Bijbel en ook van de Heer Jezus zelf. We gaan dat ook nooit bereiken natuurlijk.
Nee.
Maar dat houdt niet in dat je het niet moet willen en proberen.
Ja, en dat is inderdaad, het gaat om de intentie en motivatie daarachter. En dan, ja.
Maar ja, goed, het is wel zo dat christen zijn, beperkt zich niet tot het eigen huis en de kerk. Maar ja, je bent veel meer tijd spendeer je in omgevingen die niet christelijk zijn. Hè?
Ja.
Dus dat moeten we ons wel realiseren. En dan moeten we ook christen zijn en ook dat laten merken.
Ja, want kan jij nog goed herinneren wanneer je dat voor het eerst echt voelde? Dat je denkt van, oeh ja, hier waar ik... Want ik had al de stonen ook voor het eerst dat ik die mensen daarover zag praten. Ja. Dat ik eigenlijk voelde van, oeh.
Ja, nou ja, weet je... Ik heb je in het begin verteld dat ik natuurlijk een hele grote verandering heb doorgemaakt. En daarna is dat wel gekomen. Ik heb toen ook heel sterk de behoefte gehad om... tenminste, ik heb nagedacht van... is dit wel een leven wat goed is? In de zin van... ik heb altijd heel, heel ambitieus en hard gewerkt. Is dat wel... Het goede, hè?
Mm-hmm.
Had ik niet bijvoorbeeld theologie moeten gaan studeren of iets met het evangelie moeten gaan doen. En dat is in mijn leven best wel een punt geweest. Maar ik heb ook ervaren dat op een gegeven moment krijg je ook rust van de dingen. God heeft heel veel verschillende mensen nodig in zijn koninkrijk. En misschien dat is wel een leuke anekdote. Ik ben een keer gevraagd om in een forum plaats te nemen. En dat ging over... dat was een jongerenforum. Daar zaten ook een paar dominees in en zo. En dat ging erover van... Ja, wat voor keuzes maak je in je leven? Wat ga je doen? En die dominees die hadden allemaal één richting. Die zeiden, kies nou vooral iets. In bijvoorbeeld de gezondheidszorg of in het onderwijs. Want dan, kun je ook zeg maar iets doen met je geloof. En toen zei ik van ja, sorry, natuurlijk heb je die mensen ook nodig. Maar het ware te wensen dat bijvoorbeeld de voorzitter van de raad van bestuur van Shell een ware christen was. Of van Unilever of van andere grote firma's. Ik zei, want dan heb je veel meer invloed in het leven, naar mijn mening. En ik denk dat ook zo is. Dat God ook op elke positie mensen wil hebben. En soms is dat iets waarvan je denkt, nou ja, is dat wel, moet ik dat wel doorzetten? Ik denk wel dat je moet realiseren dat het nooit zo mag zijn dat het alleen maar het navolgen van je ambitie is. Van je ambitieuze gevoelens of streven.
Dat het in gesprek met God mag zijn overheen. Dat je gewoon
ook zijn toestemming daarvoor krijgt. Mm-hmm. En dat klinkt misschien raar. Want dan kom je natuurlijk op een punt waar heel veel mensen ook zeg maar moeite mee hebben. Van, spreekt God ook tot je? We willen natuurlijk allemaal, net als met Paulus, dat er een stem uit de hemel komt. Ja. En die keihard zegt van, zo moet het en dat ga je doen.
Ja.
Maar zo werkt het meestal niet.
Nee.
Maar het werkt wel zo dat God spreekt. Je kunt soms voor een beslissing staan. En dat je gewoon ook voor jezelf weet, oh, dit was Gods stem. Ik moet hem volgen. Ik moet het gaan doen. Het kan ook zijn dat hij dingen gebruikt, zoals een uitspraak van iemand.
Ja.
Ik weet nog wel, om daar een voorbeeld van te noemen. Ik heb lange tijd geaarzeld met het heilig avondmaal in de kerk waar we toen zaten. Of dat wel goed was om te doen. En toen was er een moment dat we in een groep zaten. En daar was een coach bij en die... We hadden een pauze en toen zei hij, de meester is daar en hij roept u. Dat was spottend bedoeld natuurlijk. Waarschijnlijk was de man van christelijke huizen oorspronkelijk. En ondanks het feit dat het een spottende opmerking was, sloeg dat bij mij wel in. En was dat wel iets waarvan ik voelde, ja, dit is Gods stem. Die kan dat ook via iemand die seculier is doen, om jou iets duidelijk te maken. Ja. Nou, er zijn heel veel momenten in je leven. Het kan ook een bijbeltekst zijn. Dat kan ook een lied zijn wat je luistert of wat je misschien zingt. We zouden veel meer moeten zingen, denk ik. Ik ben zelf wel wat meer terughoudend in. Ik doe dat wel bijvoorbeeld als ik alleen in de auto zit, als niemand het hoort. Maar ik denk dat God troont op de lofzang, staat in de Bijbel. En ik denk dat we dat gewoon niet alleen in de kerk zouden moeten doen, maar ook gewoon in het dagelijks leven, dat je daar veel meer mee bezig bent.
Ja, mooi. Dus eigenlijk heb je het ook een stukje over, eigenlijk een stukje roeping in je werk, kunnen ervaring en godsturing daarin. En ik heb daar ook pas inderdaad wat over genezen, over dat het heel erg ging vanuit dat Gods rust al het verstand erboven gaat.
Ja.
En dat ik zit dan in een christelijk coachingsprogramma in Amerika en daar noemden ze het ook van, zij hebben ook een van de kernwaarden, zeg maar, is follow the peace, volg de rust.
Ja.
En dat kan ook rust zijn in een situatie waarvan anderen zullen zeggen, dit is helemaal geen rust. Hè? Een wereldse rust ziet eruit in de zin van een weekend vrij of weet ik veel wat.
Ja.
Terwijl wij ook rust zouden kunnen ervaren in een nieuwe stap in het werk of iets wat voor een ander heel spannend lijkt, kunnen wij zoveel bijspreken door God, gesterkt worden van met vertrouwen van, dit is de goede weg.
Ja.
En er staat ook letterlijk een zin van, die vond ik ook altijd heel mooi. Ik ken hem alleen in het Engels. Ik lees eigenlijk altijd in het Engels. Dus ik moet het even snel vertellen. Maar hij zei, ik doe hem even het Engels. This is the way, walk in it. Staat er ook letterlijk volgens mij in Jesaja. Ik weet het niet meer. Maar you will hear a voice behind you. Dus je hoort een stem achter je. Dit is de weg. Ga hierheen, zeg maar. Dat God ook letterlijk in zijn woord zegt. Ik geef je echt sturing.
Ja.
Maar daar moet je wel naar durven luisteren of kunnen herkennen. En daarvoor is tijd met God nodig, of dan moet je echt iemand niet. En dat zijn ze vroeger ook van, met je Gods stem verstaan, hoe doe je dat dan? Ik weet op een gegeven moment ook of mijn vader iets gezegd heeft of niet, of mijn moeder. Hoe zeg je dat? Of als je zegt van, jouw vriendin die zei dit en dit, dan zeg ik, nee, dat is helemaal niet, zo zou zij nooit doen. Ik ken haar, zo praat zij niet.
Nee.
En dat kun je op een gegeven moment, zo vergeleken zijn dat, met ook bij God zien. Hij zegt in zijn woord hoe hij is.
Ja.
En zo.
Ja. Ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk ook dat het zo is dat je daar wel aan kunt werken. Als ik mezelf naga, ik heb heel vaak een heel druk programma. Als je dan niet de tijd voor bidden en mediteren neemt, dat dan ook het veel lastiger is om dat gedurende de dag ook de hoofdrol te laten spelen in al je doen en laten. Dus het is wel zo dat het is wel een proces. Het is niet alleen van, als God het wil, dan gebeurt het toch wel.
Mm-hmm.
We hebben ook een verantwoordelijkheid om dingen te doen. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid om hem, om de rust te zoeken, om met hem te spreken. En ook God als het ware de gelegenheid te geven om ook die stem te zijn.
Ja.
En je moet niet denken als je dat niet doet, dan menselijke wijs gezien, dan komt er ook niet zoveel van terecht. Mm. Nou is natuurlijk God zo machtig dat hij daar ook wel weer doorheen kan breken. Maar het is niet normaal, zeg maar. Nee. Je moet het wel zoeken.
Nee, ik had het ook al. Ik was natuurlijk toen begonnen als ondernemer. Ik denk, ja, ik ben videomarketeer. Hoe zie je daar nou weer geloof daarin terechtkomen? Ik snapte er ook nog helemaal niks van. Ik denk, nou ja, ik zie het wel, dacht ik op een gegeven moment. Want God is natuurlijk ook een God van tijd. Wij denken altijd van, oh, het moet volgende maand al zijn. Ik las van ergens Noach, hoeveel jaar? Die heeft 120 jaar of zo over die boot.
120 jaar, ja.
Ja, nou, dat is verschrikkelijk lang om op iets te wachten. Bij mij, als iemand zegt, er komt heel veel regen. Dan zou ik denken, volgende maand.
Zes keer jouw leven.
Ja, nou ja, dat bedoel ik. En dat was wel voor mij een wake-up call van, hey, er is tijd. Ja. En dat ervaar je niet altijd in deze wereld, maar is tijd. En nou ja, in dat perspectief inderdaad, wat wilde ik nou zeggen? Ik had het over, wat zei ik nou net? Ik raak het soms altijd helemaal kwijt. Ik moet altijd even nadenken. Ik had het over
in Gods weg gaan had je het over. Je had die Engelse tekst had je erbij.
Ja, nou, ik ben het even helemaal kwijt.
Nou ja, dan gaan we.
Nou ja, oh nee, ik had het over mijn onderneming inderdaad. Dat ik daar dus ook inderdaad eerst niet wist van hoe of wat. En toen kwamen dus inderdaad op een gegeven moment die gesprekken op over dat universum. En dat ik heel veel zag dat iedereen om mij heen daar naartoe ging. En dat daar dus ineens wel ineens heel veel. Ik heb nog nooit zoveel gesprekken over het geloof gehad als nu. Ja. En daarin inderdaad. En ik heb nu ook een business buddy die waar ik één keer in de twee weken mee spreek om is. Hè, te sparren, zij is ook christen. En zij zegt dus heel veel, dat is voor mij helemaal nieuw, want ik sprak daar ook nooit ergens verder met iemand over. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, zegt ze nu altijd als ik ergens mee struggle, Wat heb je het God al gevraagd? Wat zegt hij ervan?
Geweldig.
En denk ik, ja, dat is haar eerste vraag. Ja. En zij heeft ook geleerd om met heel weinig rond te komen. Ze heeft echt heel erg vertrouwen in. Hey, als ik nu voel dat er is geen inspiratie. Hey, blijkbaar moet ik dan even rust nemen.
Ja.
En zij volgt dat zo. Nou ja, daar heb ik zoveel bewondering voor. Ik heb daar heel veel in te leren nog in die zin. Of dat voel ik zo van, als zij dat zegt van, oh nee, dat heb ik helemaal nog niet gedaan.
Ja.
En dat vraagt heel veel kwetsbaarheid eigenlijk, merk ik. Van, het liefst, ik vind dat veel te kwetsbaar eigenlijk om daarover na te denken. Dat ik dat soort van ga vragen van, God, wat wilt u? En ik, hoe zeg je dat? Terwijl dat wel heel mooi is dat zij dat zo stimuleert.
Ja,
dat is heel vraagt, mooi. Inderdaad. Dus zij zegt ook, je kunt ook letterlijk een business meeting met God hebben. En gewoon, ze zegt, hij is ook God is strateeg, hij is zorger, hij is, hoe zeg je dat? Hij heeft van alles.
Maar dat is ook zo natuurlijk, hè?
Ja.
Als je het bijbels gezien ziet, wij zijn het beeld van God, we zijn aan het beeld van God geschapen. Dus alles wat wij doen, dat heeft God in volmaakte vorm.
Ja. En dat zegt zij ook. Dus hij weet dat. Dus je kan hem daarover vragen. En,
vind je dat trouwens niet heel moeilijk om dat vond ik altijd heel moeilijk klein te krijgen. Zo, ja, miljarden mensen op deze wereld. Hè?
Mm-hmm.
En voor ons hebben ook miljarden mensen geleefd. Mm-hmm. En hoe kan dat nou dat hij dan alle gedachten en alle dingen van al die miljarden mensen kan verzamelen? En eigenlijk een soort een supercomputer kan niet eens. En dat is voor mij altijd iets heel, heel moeilijks geweest. Omdat
te het pakken, zeg maar.
En terwijl ik het zeg, je kunt het ook niet pakken. Nee. Je moet God laten.
Ja.
En er zijn heel veel vragen die je als mens nooit kunt beantwoorden. Nee. Zoals ook bijvoorbeeld, waar ik ook mee geworsteld heb, is met het begrip eeuwigheid. Hè?
Ja. Van, ook, hoe lang is eeuwig dan?
Ja, dan denk je, nou, oké, het houdt nooit op. Ja. Oei, dat is wel. Ja, maar nooit. Nee, nooit.
Ja.
Goed. Maar dan kom je niet uit, dan gaat duizelen. Maar dan ga je terug. Het is nooit begonnen.
Ja.
Nou, als je te veel over nadenkt, dan word je bijna gek.
Ja.
Dat gaat niet.
Ja.
En ik denk dat dingen zijn, daar moet je God laten.
Ja.
En we moeten ook beseffen dat wij, ondanks onze, ondanks ons kunnen, onze intelligentie, alles wat we als mens allemaal voor elkaar krijgen en nog voor elkaar zullen krijgen, dat we toch heel beperkt zijn.
Mm-hmm.
En dat we ook niet kunnen begrijpen hoe dat is.
Nee.
En dat is, ja, voor mij is dat ook iets van, als ik om me heen kijk en als ik de schepping zie, als ik zie hoe een mens opgebouwd is, hoe dat allemaal in elkaar past, tot de kleinste details, denk ik, jongen, dat snap ik soms niet genoeg. Dat mensen niet geloven dat er een God is. Nee. Dat kan ik soms niet geloven.
Nou, dat is ook nog wel leuk. Ze wijkt een beetje van het onderwerp af, maar ik vind hem wel altijd heel leuk. Kees van de Spek ken je waarschijnlijk wel.
Ja?
Hij is vroeger ook... Hij komt uit een zendelingsgezin. Ik weet niet of hij nu echt gelooft, maar in ieder geval had hij een verhaal voor een godsbewijs. Mm-hmm. Hij zat in een podcast gewoon wat echt door tienduizenden, honderdduizenden mensen geluisterd wordt. En hij had het over dus een godsbewijs. En dat is natuurlijk ook in het christendom. Geloof lijkt soms heel onlogisch. Terwijl met bepaalde voorbeelden is het geloof het meest logische antwoord wat er is. Als je de opties afgaat. Want ja, inderdaad, waar kom je vandaan? Oké, hoe kan dat allemaal zo perfect op elkaar afgestemd zijn? Ja. Het gaat bijna tegen natuur in dat er geen creator, geen maker is. En hij had het voorbeeld, hij zegt, als ik nou aan jou vraag. Jij wordt morgenochtend wakker en dan staat hier een fiets achter in je tuin. Wat denk je dan? Hij zegt, dan heeft iemand met zijn dronken kop, die heeft dat daar neergezet, zegt hij. Je denkt niet, die fiets is daar ineens. Hij woont dan in de stad.
Ja, bijvoorbeeld,
hij zegt, die fiets is daar niet uit zichzelf ineens neergezet.
Nee.
De tafel waar je nu in zit, hij zegt, die is er ook niet ineens. Die is ook gemaakt en daarvoor zat weer... Hij zegt, in de hele natuur zit er altijd een kracht achter. Dus het principe dat het uit niets ontstaat, van wat de oerknoop bijvoorbeeld zegt...
Ja.
Dat niets uit iets bestaat in de hele natuur eigenlijk niet.
Nee,
en wel dat er altijd een kracht achter zit. En dat is wel heel mooi, waarmee het geloof eigenlijk weer heel... vond ik heel logisch werd. Van maakt... Ik vond het wel een heel leuk voorbeeld hoe hij dat toen vertelde. Van,
Zo. Maar het is altijd vanuit ons perspectief geredeneerd natuurlijk.
Ja.
Als je met mensen spreekt die niet geloven... Die duiden dingen vanuit een heel andere invalshoek. Ja. En dat is natuurlijk ook het grote verschil. Ja.
Nee, ik vind het een heel mooi gesprek. Ik denk dat we alweer 40 minuten aan het kletsen zijn. Dus ik ga hem denk ik bij deze wel afronden. Want denk ik wel alles. We hebben het over roeping gehad. Over Christen zijn op je werk. En waar we het ook vooral over hebben gehad. Is dus eigenlijk... Waar ik zelf dus ook ervaring mee heb gehad. Op een gegeven moment niet in die discussie willen komen. Maar gewoon er willen zijn... die verbinding met mensen aangaan, vanuit verbinding, harmonie met elkaar leven en voor iemand dus bidden en ook of vertrouwen dat God dan in iemand mag komen en dat we niet hoeven te overtuigen in dat soort gesprekken.
Nee, dat is waar. Maar wel moeten we ook soms spreken als de gelegenheid daar is. Dus dat is wel iets wat soms ook moeilijk is en waar ik ook... wel eens in tekort schiet, denk ik. Ja,
en daarop om ook op toe te voegen... voor mij was het ook juist een hele grote motivatie... dat ik dat in die gesprekken... je merkt dat een relatie dan met God eigenlijk heel erg nodig is... om de juiste woorden te kunnen zeggen. En er staat ook letterlijk volgens mij in de Bijbel ergens van... op momenten dat je het moeilijk hebt... zorgt God dat je de juiste woorden kunt vinden... of de Heilige Geest zorgt dat je...
Dat is waar.
Dus dat was voor mij ook dat ik dacht van... oké, daar kunnen we ook vertrouwen in hebben. Ja. En ik wil hem daarmee afsluiten. Heel erg bedankt voor je openheid, voor alle verhalen. Ik hoop, dat je... Het zal nu waarschijnlijk nog net vakantie zijn als deze online komt... maar dat je in het nieuwe jaar weer met frisse moed en... met heel veel visie het jaar in mag gaan. En dat we dus ook Christen zijn mogen op ons werk. Dat het niet altijd per se is in een dienstverlenende rol. Wat we misschien vroeger als evangelist of weet ik veel wat. Maar dat we dat ook gewoon in onze alledaagse jobs of als moeder of als weet ik veel wat.
Ja, dat is voor mij een heel belangrijk iets. Het is niet voorbehouden aan een betrekkelijk klein aantal mensen... die dan dominee of iets anders evangelist zijn... We hebben allemaal die taak.
Ja.
En ik denk dat we die ook moeten uitvoeren. En ook vooral iets van die blijdschap moeten uitstralen... die een christen heeft, niet uit zichzelf, maar vanuit God.
Ja.
En dat je ook weet dat je zeg maar gered bent door het bloed van de Heer Jezus. Mm-hmm. Dat je daarvan iedere keer bewust bent. En dat maakt ook dat je dan weer een nederige positie daarin hebt. En ook met andere mensen die misschien niet zo prettig zijn... toch zeg maar goed kunt blijven omgaan.
Ja. Super mooi, dan gaan we hem daarbij afsluiten. Heel erg bedankt. En dit was trouwens de allerlaatste aflevering voor de pilot nu. Dus dit was de pilot. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Zoals al zei, het is een pilot. We testen het nu. Geef vooral door aan mij, Eline of aan de kerk wat jullie ervan vonden. Dan kunnen we zeker kijken of we dit op lange termijn ook nog gaan doen. Dus laat het ook vooral weten. Deel het met mensen als je het interessant vond. En dan dus deze keer niet tot de volgende aflevering, maar wie weet tot een volgend seizoen.